Nog een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal plaats zal vinden in de morgendienst en de nabetrachting in de avonddienst. De tweede mededeling is dat dinsdag aanstaande de kerkenraad hoopt te vergaderen. De kerkenraadsvergadering zal beginnen om 7:00. En de laatste mededeling is dat binnen enige tijd er weer een transport naar Rusland zal plaatsvinden onder leiding van broeder M. Talen. En u wordt in de gelegenheid gesteld kleding en voedsel bij te dragen. Er ligt bij de uitgang van de kerk een blad waarop alles staat. U wordt verzocht 1 exemplaar per gezin mee te nemen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste en het tweede vers. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers, daarna lezen we uit het Leidensevangelie. Jesaja 53. Schriftlezing is dus Jesaja 53 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft Hij gedragen. Doch wij achten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar Zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op Hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd Hij verdrukt. Doch Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld. En Hij is bij de rijken in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Hij heeft Hem krank gemaakt. Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. Door Zijn kennis zal Mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik Hem een deel geven van velen. En Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En Hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Vanmorgen in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal willen we op deze Lijdenszondag stilstaan bij een tweetal versen uit dit schriftgedeelte. De afgelopen zondagavond dachten we na over de eerste drie versen van dit hoofdstuk. Vanmorgen willen we stilstaan bij het vierde en het vijfde vers. Jesaja 53, de versen 4 en 5. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. Doch wij achten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om Zijn zegen. Wanneer wij op deze Lijdenszondag zijn samengekomen, Heere, dan is er alle reden om uw naam eerbiedig te erkennen, dat u ons ook deze week die voorbij ging weer hebt willen sparen. Niemand van ons uit dit leven willen wegnemen. En zoals we hier in de kerk zijn, mogen wij hier staan of zitten als toonbeelden van uw goedheid en van uw geduld. En nu zijn we samengekomen op deze Lijdenszondag om het Lijdensevangelie te overdenken. En dan hebben we nodig dat u zelf met de werking van uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En daar smeken wij om in alle eerbied. Heere, kom met de werkingen van uw Geest en daal neder in ons midden. Wil u ons in de prediking van uw heilig evangelie de wijsheid geven en de genade schenken om uw woord te ontvouwen. Heere, u weet er. Kan aan onze kant zoveel zijn wat hindert en wat schaadt, wat de loop van uw woord kan tegenstaan. En daarom is het ook noodzakelijk dat u zelf met de werking van uw geest komt, ook in verstand en hart en leven van uw knechten, opdat zij het woord zouden brengen in diepe afhankelijkheid van u en in betoning van geest en van kracht. En daar smeken we om deze morgen, of u alle hindernissen die er zijn kunt wilt wegnemen. En of u wilt geven dat het woord mag klinken, niet alleen als een woord wat begrijpelijk is, of als een woord wat aangehoord wordt, waarmee ingestemd wordt, maar laat het een woord mogen zijn dat doordringt tot in de diepste roerselen van onze ziel, waardoor harten gebroken worden en verslagen worden, waardoor wij in gebrokenheid van het hart gaan ontdekken het diepe lijden van u, o Heere Jezus Christus, in zijn noodzakelijkheid. En ook dat daar nu alle schatten in liggen, die voor een arme zondaar nodig zijn om hem te redden van het verderf, van de schuld en van de ongerechtigheid. We vragen u, Heere, wil u dan denken aan mensen die onbekeerd zijn? Wil u hen vanmorgen opzoeken vanuit de prediking van uw woord, hun naam noemen en die naam dan zo noemen dat hun leven geraakt mag worden, dat ze hun leven zien mogen in het licht van uw heilig woord en dat ze ontdekken mogen wat er bij hen aan ontbreekt. En dat is alles. Want wanneer wij u niet kennen en onze ziel niet geborgen is, dan kunnen we veel weten. Dan kunnen we wijs zijn, misschien zelfs in eigen oog, maar dan missen we alles. Heere, wil die nood op ons hart binden en de blinde ogen openen, wakker schudden wat voortleeft in zo'n onzorgvuldig, in zo'n vanzelfsprekend leven zonder u. En wil u, Heere, geven dat de nood op het hart gebonden wordt en dat wij gaan ontdekken dat wij genade nodig hebben. Wanneer er mensen zijn onder ons en u weet dat ze er zijn die iets van die nood beseffen en die met zichzelf zo vaak vastlopen, die geen licht zien, wil u dan vanmorgen door uw woord onderwijs geven. Alles wat een hindernis is voor het doorbrekende licht van uw genade wegnemen, maar het licht van uw gunst ook in rijke mate laten schijnen. En laat het dan duidelijk worden, Heere, door uw genade, dat het heil te vinden is voor arme zondaren niet bij hunzelf, niet in gevoelens, ook niet in aandoeningen van het hart, maar dat het te vinden is in u en bij u, o bron van troost en licht. En wil u dan in Christus Jezus de deuren van het evangelie openen en u zelf in het gewaad van uw woord openbaren en laten zien, Heere, dat u het bent in wie er verzoening en vergeving is voor de schuldige en voor de onrechtvaardige. Wil u dat bijzonder ook laten zien aan hen die iets van die genade mogen kennen? U weet, Heere, dat uw kinderen het nodig hebben om onderwezen te worden, om meer en meer te leren af te zien van zichzelf en gevonden te worden in Christus Jezus. O, laat uw kinderen daar ook naar mogen jagen. Wil u bijzonder, wanneer ze in het donker ronddwalen en de strijd soms hoog is, hen gedenken en geven dat zij te midden van de strijd mogen zien op u, die hen riep met kracht en die tonen wil, iedere dag opnieuw door zijn woord, dat hij dezelfde is en blijft tot in alle eeuwigheid. Ja, wil u het hart wat ook na ontvangen genade toch weer zo toegesloten kan zijn en het leven wat zo verdord kan zijn door eigen schuld alle dingen weer vernieuwen. Wil de krachtige werking van uw geest gebieden, opdat het dorre verlevendigd mag worden en het dodige weer nieuw mag worden. En wil u geven, Heere, dat er vooral ook veel zicht mag zijn, geloofszicht, op die ene, de man van smarten en verzocht in krankheid. Heere, geef dat hij door uw heilige geest verheerlijk mag worden En dat uw kinderen hem mogen zien en naar hem mogen jagen om hem te kennen, die grote koning. Wil u bijzonder met al de uwen zijn, nu deze week van voorbereiding vandaag begint. Heere, u weet hoe de dingen rond het heilig avondmaal in het leven van ons mensen kunnen liggen. U weet hoe soms juist ook in een week van voorbereiding de gedachten vermenigvuldigen kunnen. En de strijd er zijn kan, de vragen. O Heere, wil u geven dat al uw kinderen zich oprecht mogen onderzoeken en beproeven. En zou u zullen geven dat zij mogen zien dat gij toch, ondanks de afdwalingen en de schuld van hun leven, nog aan hen denken wilt. Dat u weet waar ze wonen, dat u hun omstandigheden kent en hun strijd u niet verborgen is. En wil dan vanuit hem, die de krankheden gedragen heeft, alle smarten getorst heeft, hen bezoeken en aan hen denken. Heere, zegen het woord, in het bijzonder ook voor hen, ja, voor ons allen. We smeken van u, wees u met ons zoals we hier zijn. Maar we denken ook aan allen die op welke wijze dan ook een moeilijke weg moeten gaan. We smeken u voor mensen die korter of langer geleden een verlies hebben moeten lijden. En u weet hoe soms de wonde weer opnieuw open kan gaan. Heere, wil u in dat gemis en in dat verlies de troostende kracht van uw geest en van uw woord schenken. En zou u willen geven dat ze de kracht van u ervaren mogen, ook in de eenzaamheid en in het verdriet. Wees u, Heere, met allen die ziek zijn. U weet van hen af die soms kort, soms al heel lang ziek zijn. U weet van hen die met een handicap worstelen, zij geestelijk of lichamelijk. U weet van diepe en moeilijke wegen. Heere, wil als de grote, leidende koning ook in alle moeilijke en alle verdrietige wegen uw handen uitstorten. En wil u de wegen van beproeving en moeite heiligen aan het hart. We denken bijzonder vanmorgen aan zuster Arendsman, die deze week toch onverwacht weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen en afgelopen vrijdag een spoedoperatie moest ondergaan. We willen uw naam erkennen dat zij door die operatie heen mocht komen. Maar we smeken u, Heere, wil u haar in de diepe weg die zij en haar man samen moeten gaan gedenken. O Heere, laat zij blijvend de weg van moeite en van verdriet aan u mogen overgeven en het van u mogen verwachten. En zou u in deze omstandigheden ook willen spreken. Niet alleen ondersteunend, krachtgevend, maar ook in gunst en genade. Heere, denk aan haar en aan haar man en aan allen die hen lief zijn. En wil u in de wegen die soms zo onbegrijpelijk zijn, de genade geven om stil te zijn en op u te hopen. We willen uw naam dankzeggen dat broeder van de Polder afgelopen week door de operatie niet alleen heen kwam, maar dat het ook juist ook deze week zo goed mag gaan, dat hij mag herstellen en dat het herstel voorspoedig lijkt te zijn en de berichten ook gunstig tot op heden. Heere, wil u onze stamelende dank daarvoor aannemen en wil u geven dat hij verder herstellen mag en ook de uiteindelijke uitslag van de onderzoeken gunstig mag zijn. Wil u hem nabij zijn en bovenal ook uw genade niet onthouden. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Braber deze week naar huis mocht terugkeren. U hebt alle dingen wel willen maken en tot zover hebt u geholpen. Wil dat ook in de toekomst doen en haar de krachten vernieuwen en nabij zijn. Ja, wil u haar met haar man in uw gunst gedenken. Denk ook aan alle ouderen van wie er verschillende al geruime tijd tobben. Wees u ook hen nabij. Wil u hen ondersteunen en alles geven wat nodig is. Denk aan allen die door ziekte of moeite getroffen worden. Heere, neem gij hen voor uw rekening. Wees u ook met alle anderen die op andere wijze een moeilijke weg moeten gaan. Denk aan alle die eenzaam zijn, of aan mensen die met levensvragen tobben waar niemand van af weet. Aan ouderen of ook aan jongeren die soms in de grootste moeite verkeren. Heere, toon u het dat u van hen af weet. En laat het zo mogen zijn dat wat ook hun levenspad kruist, ze het bij u mogen zoeken en voor u alles neerleren leggen. Wil u zo aan ons allen denken? We smeken al deze dingen niet omdat wij iets verdienen. Want als wij ook in het licht van het woord van vanmorgen beseffen en gaan ontdekken wie we zijn voor u, dan bestaan er geen rechten. Dan is er ook geen recht op de zegen die u geeft. Dan is alles verzondigd. En dan is het enkel genade dat u ons nog met zoveel gunstbewijzen omringt. Leer het ons verstaan. Leer er ons ootmoedig onderbuigen. En leer ons smeken om die allergrootste genade. Namelijk dat wij dat bloed van Christus, de lijdende borg en zaligmaker, mogen kennen. En in hem gevonden mogen worden. Heere, we smeken dat. Niet om iets uit onszelf. Maar in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 22, de versen 6, 7 en 8 zingen we samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103. Tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Psalm 103, tweede vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, excommunicatie, u weet wat dat is? Dat is een woord uit het kerkrecht. Letterlijk betekent het zoiets als uitgebannen of in de ban gedaan. Dat is de uiterste stap, de laatste stap van de kerkelijke tucht. Wanneer iemand, doordat hij een zondig leven leidt, uiteindelijk van de gemeenschap van de kerk en daarmee van de gemeenschap met God wordt buitengesloten. In het Oude Testament was het teken van die excommunicatie vooral de melaatse. Dat was een geëxcommuniceerde, iemand die uit de gemeenschap met het heiligdom verstoten was, want ze moesten in die melaatsen dorpen wonen. En van verre al aankondigen dat ze melaatse onreine waren, ze hadden het hart niet om zich onder de feesthoudende menigte te mengen en naar het heiligdom in Jeruzalem op te trekken. Ze golden als uitgebannenen, geëxcommuniceerden. En zo kan het ook zijn dat iemand uitgebannen werd in oud-testamentische tijden of in de kerk van het Nieuwe Testament vanwege openlijke zonde en een onbekeerlijke volharding in die openlijke zonde. Uitgebannen. En weet u wat dan het wonderlijke is? Dat wij vanmorgen met zo'n uitgebannene in aanraking komen. Met een geëxcommuniceerde. Iemand die onder de hoogste ban gedaan is. En dat is de knecht des Heren. En u weet het, die knecht des Heren is een profetische gestalte. Waarin de Heere Jezus Christus, de leidende borg en zaligmaker, voor ons zichtbaar wordt. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan, bij de excommunicatie van de knecht des Heren. Daarbij vragen drie dingen onze aandacht. Allereerst het onbegrip dat daarbij aan het licht komt. Want we horen in het slot van vers 4... doch wij achten hem dat hij van geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. In de tweede plaats de onschuld die daarin zichtbaar wordt. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En tenslotte de zegen die daaruit voortvloeit. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus de excommunicatie van de knecht des Heren. Ten eerste het onbegrip. Ten tweede de onschuld. En ten derde de zegen. We zijn nu enkele weken bezig met het behandelen van dit profetische lied. Want het is een profetie, door Jesaja eenmaal uitgesproken. Tegelijkertijd heeft het de vorm van een lied, van een psalm. En in dat lied wordt gezongen van de schoonste van alle mensenkinderen, van de knecht des Heren, profetisch wordt gezongen van de Heere Jezus Christus. En we hebben gezien dat in dat lied het heel belangrijk is dat we ontdekken wie spreekt. In het begin van het lied, dat was het slot van het vorige hoofdstuk, de versen 13, 14 en 15, spreekt God. Hij kondigt aan dat zijn knecht zal lijden en zal sterven, maar dat die knecht toch voorspoedig zal zijn. Door lijden en sterven heen zal de knecht heersen en zal de knecht verhoogd en verheven worden. Zijn werk zal vrucht dragen. En dan valt in het eerste vers van dit hoofdstuk Jesaja. En we zullen bij Jesaja ook moeten denken met die kring van Godvrezenden die er rondom hem is. Die valt de Heere, we zouden zeggen, bijna in de rede. En die zegt, maar Heere, wie heeft deze prediking nu geloofd? Wie heeft deze woorden nu geloofd? Want als wij die knecht aanzien, dan is er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En als wij zien wie hij is in zijn vernedering, dan verachten wij hem, die prediking van die knecht. Van die lijdende knecht des Heren, die zal geen geloof vinden. Maar daarbij blijft Jesaja en blijven de Godvrezenden in de kring rondom Jesaja niet staan. In de versen die volgen wordt steeds duidelijker dat onder hun spreken door hun inzicht in het lijden en sterven van de knecht des Heren toeneemt. Bijna van stap tot stap wordt althans uit de woorden duidelijker dat dat raadsel van die lijdende knecht steeds meer inhoud krijgt en steeds duidelijker wordt voor hun persoonlijke leven. Want wat lezen we? Nadat Jesaja samen met de kring van getrouwen om hem heen geklaagd heeft, niemand zal deze prediking geloven, want hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dan nemen ze een paar woorden, deze getrouwen, uit die klacht op in het vervolg. Man van smarten, verzocht in krankheid. En dan zeggen ze geleid door de geest van God. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God verslagen, geslagen en verdrukt was. Daarmee zeggen ze, inderdaad, die knecht des Heren zal verworpen worden. Een man van smarten voor wie ieder zijn aangezicht verbergt. Maar weet u hoe dat komt? Wij hebben niet doorzien waarom hij moest lijden. Wij hebben niet verstaan waarom hij geslagen was. Want in werkelijkheid, en zo mag u het begin van het vierde vers lezen. Want in werkelijkheid heeft hij onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hier wordt dus duidelijk waarom dat lijden en die verachting en die bespotting van de knecht des Heren moest plaatsvinden. Dat was niet omdat hij zelf zonde begaan had, maar omdat hij onze krankheden en onze smarten zou dragen. En dat werd niet begrepen, dat werd niet verstaan, dat wordt ook vandaag de dag niet verstaan. Waarom moest Jezus lijden? Waarom dat verschrikkelijke? Waarom kon God zijn eigen kind, zijn eigen lieve zoon verstoten? In de profetie lezen we dat Jesaja en het Godvrezende volk van die dagen dachten, toen ze de woorden over de lijdende knecht voor het eerst hoorden, ze dachten, wel zo iemand moet een van God geslagene zijn en een verachte en een verdrukte. Dat was hun rechtlijnige manier van denken. Iemand die zo moet lijden, iemand die zo beschimpt wordt, dat moet wel een erge zondaar zijn. Want het staat toch in de Bijbel, de goddelozen hebben vele smarten. Zo redeneerden de vrienden van Job In de tijd dat Job zo verschrikkelijk moest lijden. Ze zeiden tegen Job: Job, je moet je wel een verschrikkelijke zonde begaan hebben. Biecht het nu maar op. Zeg het nu maar eerlijk. Want het kan niet dat God iemand zo laat lijden als er geen zonde is. Er moet dus iets heel ergs zijn. En dat rechtlijnige denken, dat vindt u ook terug in het Nieuwe Testament bij die blindgeborene, wanneer de discipelen van de Heere Jezus Christus vragen, als ze die blindgeborene zien zitten: Heere, wie heeft gezondigd? En ze bedoelen: wie heeft er een grote zonde begaan? Hij of zijn ouders? Want de gedachte onder het Joodse volk was van oude tijden af al wel: wanneer iemand zwaar moet lijden, dan is hij een goddeloze. Want God zegent de rechtvaardige. Maar hij bezoekt de goddelozen met zijn strenge tucht. De goddelozen hebben vele smarten. En zo verstonden zij het lijden van de knecht des Heren verkeerd. Zij dachten dat hij vanwege zijn eigen zonde geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Ze zagen hun eigen schuld niet. In het licht van de lijdende knecht des Heren hadden ze misschien nog wel de neiging om zichzelf te verheffen. Wij zijn zo niet. En ze dachten: hij moet toch wel een verschrikkelijk zondaar zijn om zo ontzettend door God geslagen te worden. En dan moet u de woorden zoals ze hier staan in de tekst ook nog maar een beetje wegen. Dan staat er: wij achten dat hij door God geslagen en verdrukt was. En daar wordt een woord gebruikt wat in de wetten van Mozes gebruikt wordt voor de melaatsheid. De slag of de plagen. Zo werd de melaatsheid genoemd. Hij was dus als het ware een melaatse. Als het ware een uitgebannene. Als het ware iemand in wie God geen behagen had. Als het ware iemand die onder de toren van God leefde, op dezelfde wijze als een melaatse zichtbaar het ongenoegen en de toren van God omdroeg. Uitgebannene. En u zegt: Jesaja, nu gaan ze het, doordat God het hun laat zien, ook duidelijk ontdekken. Wij dachten dat wel, dat hij een bijzonder schuldig mens was. We verstonden het niet. Maar de Heere toont ons nu dat hij onze krankheden op zich genomen heeft. En onze smarten heeft hij gedragen. En in het volgende vers lezen we: om onze overtredingen is hij verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. U ziet, in deze verse wordt heel duidelijk dat het grote onbegrip van de Joden, het grote onbegrip ook van de Joden in de dagen van de Heere Jezus, bij het lijden van Christus, dit is. Ze zagen hem en dachten dat hij een geplaagde was. Maar ze vergaten dat zij de geplaagden waren. En dat hij de schuld en de straf moest dragen ter wille van zondige mensen. Ze zagen langs hun eigen schuld heen. En dat is de oorzaak van het diepe misverstand en het onbegrip van het lijden en de lijdensgang van de Heere Jezus Christus. En gemeente, zo is het nog. Waarom verstaan zo weinig mensen de diepte van het lijden en het sterven van Sions borg en koning? Waarom is het evangelie van de lijdende man van smarten voor velen iets wat een toegesloten boek is? Omdat zij zichzelf niet kennen. Omdat zij hun eigen nood niet verstaan. Omdat zij hun eigen schuld niet ontdekken. Omdat zij in eigen gerechtigheid of oppervlakkigheid langs hun zonden heen leven, daarom. En dan kunnen we misschien verstandelijk heel precies weten het lijden van de Heere Jezus en waarom dat nu moest plaatsvinden. Maar wanneer wij onze eigen nood niet zien en onze schuld niet beseffen, dan ontdekken we ook niet, dan verstaan we ook niet waarom Jezus lijden en sterven moest. Dan is er onbegrip en wanbegrip en verachting. En daarom is het juist op deze lijdenszondag zo nodig dat wij elkaar dit woord erop wijzen, weet u wat wij nodig hebben. Ook wanneer we het lijdensevangelie overdenken, dat is ontdekkend licht. Dat is licht over ons eigen leven. Dat we gaan zien wie wij zijn. Dat we gaan zien wat onze krankheden zijn en onze ziekten zijn en onze ongerechtigheden zijn en onze straf is. Dat dat zichtbaar wordt. En als u helemaal blind bent voor uw eigen hart en voor de schuld van uw eigen leven, zou het dan niet juist op deze lijdenszondag reden zijn om te vragen, Heere, wil u vanuit uw woord en door uw geest mij laten zien wie ik ben? Mijn krankheden, mijn ongerechtigheden, de straf die ik verdien, de striemen die ik waard ben. Inderdaad, want zo wordt het ons in de tekst toch voorgehouden. Waarlijk, hij leed niet om zijn eigen zonde, want we weten uit het evangelie dat hij de zondeloze was. Dat hij de man van smarten was die niet voor eigen schuld behoefde te boeten. Want er is nooit onrecht in hem opgekomen. Maar hij leed voor de schuld van anderen. Hij nam in zijn eigen lichaam en in zijn ziel de krankheden en de ziekten en de smarten van anderen op zich. Wat wordt daarmee bedoeld? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wel zal iemand zeggen, dat gaat over de ziekte van de zonde. Dat gaat helemaal niet over ziekte. Dat gaat over de schuld en over de ongerechtigheid. Jazeker, daar gaat het ook over. En dat is het diepste wat we erover moeten zeggen, inderdaad. Maar u moet die woorden eerst maar letterlijk nemen. Dat is altijd goed, wanneer we de Bijbel lezen. Bovendien laat de schrift heel duidelijk zien dat deze woorden allereerst een letterlijke betekenis hebben. Ziekte, pijn, die heeft hij op zich genomen. U kan dat onweersprekelijk vinden in het evangelie. Dan worden deze woorden, onze krankheden heeft hij gedragen en onze smarten heeft hij getorst. Zoals er letterlijk staat. Die woorden, die vindt u terug in het evangelie in Matthäus 8. U moet het thuis maar eens nalezen. Dan worden een heleboel wonderen van de Heere Jezus verhaald. Waarin hij een melaatse reinigde. Waarin hij ook die hoofdman, die dienstknecht van die hoofdman uit Capernaum genas. De schoonmoeder van Petrus en vele, vele van de duivel bezetene staat er, genas hij door zijn woord. En dan volgt het samenvattende eindconclusie, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Nou, daar staat het dus. De Heere Jezus is degene geweest die kwam om zieken te genezen, om duivelen uit te werpen, opdat in vervulling zou gaan dit woord. En dat heeft dus allereerst ook iets te maken met lichamelijke kwalen en met lichamelijke smarten. Ja, maar betekent dat dan dat mensen die de Heere vrezen nooit meer ziek worden? Betekent dat dan, zoals in sommige kringen gedacht wordt, dat wanneer je werkelijk Christus mag kennen als borg en zalig maken, dan word je ook nooit ziek? En dat dus ziekte een teken is van ongeloof? Ach gemeente, nee, dat niet. Dat niet. Want u weet dat zieken genezen zijn door de Heere Jezus, maar sommige van die zieken zijn later weer ziek geworden. Sommigen zijn uit de doden opgewekt, Lazarus, maar al degenen die ziek geworden zijn en door de Heere Jezus genezen zijn, en zelfs degenen die uit de doden zijn opgewekt, ze zijn weer gestorven. Nee, inderdaad. Het gaat de Heere Jezus Christus niet zomaar en alleen maar om zieken te genezen en daarmee uit. Die genezing van ziekte is een teken. Een teken dat Hij de Messias is. Een teken dat Hij komt om de gevallen mens naar lichaam en ziel te redden. En dan zijn die genezingswonderen teken dat de Heere Jezus Christus gekomen is om mensen te redden van het verderf. En het is een profetie dat ze eenmaal straks, wanneer zij door genade de strijd te boven zijn, niet alleen met de ziel, maar ook met het lichaam, eeuwig God groot mogen maken. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En waarop alle pijn en alle smart voorbij is. O, dat laat de Heere Jezus zien in het evangelie. En dat wordt hier in deze profetie al aangekondigd. Hij zal ervoor zorgen dat eenmaal alle smarten en alle ziekte en alle ellende weggedaan worden. Straks in de eeuwige heerlijkheid zal hij ervoor zorgen dat er geen droefheid en geen ziekte, geen geween en geen smart meer is. En dat komt omdat hij alle ziekten en alle krankheden gedragen heeft. Door voor God te buigen, door aan het kruis genageld te worden, heeft deze man van smarte alle ziekte gedragen. En ja, dan is het wel zo dat mensen, ook mensen die de Heere oprecht vrezen, ziek worden. Soms hebben mensen die de Heere vrezen, wat dat betreft, een hele moeilijke, een hele zware weg. Maar degenen die God vrezen, mogen het weten. Onze krankheden heeft Hij gedragen. En dan kan het wel eens zo zijn, zelfs wanneer je heel erg ziek bent. En ik denk aan iemand uit mijn eerste gemeente, die door de dokters was opgegeven en die veel pijnen leed. En die ziekte openbaarde zich juist in deze lijdensweken, zoveel jaren geleden. Dat aan hem gevraagd werd, vind je het nou niet moeilijk dat de Heere nu zo'n weg met je gaat? Dat hij zei, ach, de Heere Jezus Christus, die heeft geleden veel erger dan ik lijd en ooit zal kunnen lijden. En hij was zonder zonde. Maar ik heb dit lijden en nog veel erger verdiend. En hij mocht ervan spreken dat de Heere, die grote borg en zaligmaker, zijn lijden verzachtte. Door de kracht van zijn genade. Want als je het door genade weten mag, dat hij je koning is, onze krankheden heeft hij gedragen. Door het geloof wordt daar hier op aarde, dwars door de ziekte en de strijd en de smart, toch iets van gezien. Hij heeft al die smarten en al die jammeren, ook van het lichaam, voor zijn kerk willen dragen. Maar we hebben het al aangeduid, het is dus niet alleen over ziekten en smarten dat het hier gaat. Want die ziekten en die smarten die hij genast tijdens zijn leven hier op aarde, dat is een aanduiding dat hij de Messias is. Dat hij de wortel van ziekte en de wortel van smart, dat hij die gaat aangrijpen en dat hij die gaat wegbreken. En dat wordt ook hier in deze woorden gezegd, want als in vers 4 eerst gezegd is, waarlijk onze krankheden heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, dan vervolgt het in vers 5, maar hij is om onze ongerechtigheden verwond. Om onze zonden en om onze overtredingen. U begrijpt het dus, we mogen bij die smarten, die letterlijke ziekten en kwalen die er door de zonde zijn, niet blijven staan. Nee, het woord van onze tekst gaat ons voor om af te dalen naar de diepte en de wortel van alle ellende en van alle ziekte en kwaal op te sporen. En dat is onze ongerechtigheden. En daarom werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf op de zonde was op hem en de striemen zijn over zijn rug gegaan. Daar wordt ons duidelijk waarom de Heere Jezus moest lijden. Het was vanwege de zonde en aan haar gevolgen. Hij heeft de zonde en de schuld gedragen. Hij heeft ook de straf op de zonde gedragen. En zo wordt duidelijk dat deze man van smarten niet lijdt, omdat hij zelf zondaar is. Dat is opmerkelijk in de tekst en u moet daar ook maar op letten. Dat er steeds een tegenstelling is tussen hij en wij. Hij en ons. De zonde en de ongerechtigheden die worden aan ons toegeschreven. Aan hem het dragen. De straf die wordt aan ons toegeschreven. Aan hem het dragen van de straf. En zo is het duidelijk, die zonde en die ongerechtigheden, die horen bij ons. Die horen niet bij hem. Hij is de zondeloze, het reine lam van God, waar geen vlek of geen gebrek aan te vinden was. Maar hij heeft die zonde op zich genomen. Al die ziekte, heel die melaatsheid ten gevolge van onze zonde, heel die vloek, al de straf die de zonde meebrengt. En de straf op de zonde, dat is, u weet dat toch, dat is de dood. Dus ziekte, vloek, melaatsheid door de zonde, schuld, overtreding, hij heeft het gedragen. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Niemand heeft hem erom gevraagd. Toen Adam en Eva gevallen zijn, is u dat wel eens opgevallen? Vroegen ze niet om een borg. Ze verborgen zich. Maar ze vroegen niet om een borg. En er is geen mens hier op aarde die uit zichzelf verlegen is om Jezus Christus. Die gevraagd heeft of Jezus Christus in zijn plaats wil lijden. Dat komt allemaal uit zijn hart voort. Hij heeft het zelf gewild. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de schuld op zich genomen. Hij heeft die krankheden gedragen. O, dat heeft God, de drie enige, al van eeuwigheid afgewild. En Christus heeft van eeuwigheid af al gezegd, ik zal borg voor hen zijn. Ik zal komen om al die ziekten en zonden, om heel die schuld en om de straf van de dood te dragen. Wat schittert daarin, gemeente, zijn vrijwillige liefde, ongevraagd. Alleen omdat hij het zelf wilde, heeft hij dit alles op zich genomen. En wat heeft hij allemaal op zich genomen? Ach, we stipten het al aan. Hij heeft de zonde met al haar gevolgen op zich genomen. De dood, de helse angsten, verlaten zijn van God. Wat heeft hem dat gekost? Dat hij al die ziekte en al die zonde en al die schulden, ja de dood zelf in zijn volle verschrikking heeft moeten dragen. Hij zegt het al tijdens zijn leven hier op aarde. Hoe word ik geperst tot het al volbracht zij. Jezus Christus is geperst. Als in een pers is hij vertreden. Hij heeft de schuld getorst, staat er letterlijk in de grondtekst. Dat is, hij is er haast onder bezweken. Hij is gestriemd en geslagen. Hij is verlaten door zijn God en Vader in de hemel. Hoe word ik geperst totdat het al volbracht zij. O, we denken daarbij aan Gethsemane, het bloedig zweet. Letterlijk staat er in het oorspronkelijk bloedige zweetkorsten, brokken van gestold bloed, die kwamen uit zijn poriën. Althans, zo was het zichtbaar voor de discipelen, nadat hij geworsteld had. Brokken van gestold bloed op zijn armen, op zijn benen, op zijn gelaat. Zo heeft hij bloed gezweten. En toen die ergste benauwenis daaraan het vloekhout, toen de schare siste en de spot op Golgotha gehoord werd. God verborg zijn aangezicht, helse verlating. Dat heeft Christus allemaal willen lijden, om de schuld en de zonde, om de vloek en de melaatsheid en de dood op zich te nemen. O, wat zien we hier, hoe verschrikkelijk ernstig de zonde en de gevolgen van de zonde zijn. Ons oude avondmaalsformulier zegt niet voor niets helemaal in het begin dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij ze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon. Dus Christus nam niet alleen de zonde en de ziekte vrijwillig op zich, nee, ook de straf. En in die straf heeft God de zonde gevonnist, met de zonde afgerekend. De zonde is zo erg dat God ze niet ongestraft kon laten. Hij heeft ze gestraft in deze lijdende, uitgebannen man van smarten. Als we daar iets van gaan zien, gemeente, dan worden de zonden zo bitter. Zo bitter. En dat is in onze dagen zo ontzaglijk van betekenis dat daar vanuit de schriften op gewezen wordt. Dat de zonde zo verschrikkelijk is in de ogen van God. En dat de zonde zo bitter wordt wanneer wij ze bij geesteslicht gaan ontdekken. En gaan zien in die lijdende man van smarten, de zonde bitter. Want God zag ze niet door de vingers. Hij strafte ze aan zijn eigen Zoon. Verstaan we daar iets van? Van het feit dat de zonde bitter geworden zijn. Dat de zonde ons hart verbroken hebben. En dat ons hart onder de zonde geraakt is. En we verdrietig bedroefd zijn geworden over de zonde. O, wat leven we vaak oppervlakkig en gemakkelijk over de zonde heen. Iemand die onbekeerd is, een jongen of een meisje in de kerk misschien. Maar ook iemand die al iets van genade mag kennen, kan tijden in zijn leven hebben waarin hij zo gemakkelijk over de zonde denkt. Nee, niet op dezelfde manier zoals het geweest is wellicht. Maar toch, o, wat is het nodig dat de Heere vanuit het lijdensevangelie ons daarbij stilzet voor het eerst of opnieuw. Zie hoe bitter de zonde is, want hij heeft ze gedragen. En wat heeft het hem gekost? Ja, als je daar ooit iets van gezien hebt. Van die lijdende man van smarte die gebukt ging onder de kracht en onder de macht van de zonde. En in wie de zonde door God zelf bestraft werd. Ja, dan kun je nooit meer makkelijk over de zonde denken. Dan zul je, zoals onze belijdenis het zegt, de zonde bewenen. En de zonde haten. En de zonde vlieden. Maar hij heeft dit willen doen. En laten we dat ook niet vergeten. Om die overtredingen te dragen. Om ze te torsen, staat er in het begin van vers 4 letterlijk. Hij is verwond om onze overtredingen. En om onze ongerechtigheden, zeggen Jesaja. En het godvruchtige volk van die dagen. Om onze zonden. Ja, dat is diep verootmoedigend. Daar blijft er niets meer van de mens over. Maar daarin schittert toch ook dat hij dit nu heeft willen doen. Om die ziekte en die zonde. Om die melaatse bevlekking en bezoedeling van de schuld. Om die weg te dragen. En dat is iets wat in het vervolg nog veel duidelijker aan de orde komt. Hij heeft het op zich willen nemen om het weg te dragen. En daar denken we wellicht aan het lam dat geslacht werd. Of aan de grote verzoendag in het Oude Testament. Waar een van die bokken, de bok die weggezonden werd in de woestijn, beladen werd met het bloed. Dat is met alle zonden, symbolisch uiteraard. En dan werd die bok weggestuurd de woestijn in. En zo werd de zonde symbolisch uit het kamp van Israël, uit de legerplaats van Israël weggedragen. Wel, zo is de Heere Jezus Christus gebukt onder de zonde. Terwijl hij de schuld torst en droeg en er haast onder bezweek. Heeft hij de schuld en de zonde weggedragen. Ziet u hem gaan op de kruisweg uit Jeruzalem. Van voor de rechters Pontius Pilatus, Herodes vandaan. Wankelend onder het kruis, hij draagt de schuld uit de stad weg. En dat is een teken dat hij nu zo voor al de zijnen de schuld wegdraagt. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Al de zonden van heel zijn kerk zijn op Jezus Christus samengebonden. O, en dat is iets wat alleen door het geloof verstaan kan worden. Maar waar ieder die iets van het ware geloof kent en het geloof zicht op de Heere Jezus Christus mag beoefenen. Zich over gaat verwonderen. Mijn vuile zonde. Mijn melaatsheid. Onrein van het topje van mijn hoofd tot het uiterste puntje van mijn voeten toe. Mijn ziekte, mijn ellende, mijn opstand, mijn slordigheid en onachtzaamheid met betrekking tot de geestelijke dingen. Mijn diepe schuld, mijn hemelhoge ongerechtigheid wordt op hem gelegd. O, wat een wonder als je daar iets van mag gaan verstaan. Dat hij dat op zichzelf genomen heeft. Dat hij dat heeft willen dragen. Dat hij zo onder die last zichzelf heeft willen laten kastijden en striemen. Wat is het nodig om hem zo als de plaatsbekledende borg. Als, om die oude uitdrukking te gebruiken, de schuld overnemende borg. Als degene die de ziekten en de zonden en de schuld en de slagen op zich neemt. Dat we hem zo leren kennen. En door het geloof mogen zien, hij heeft de ongerechtigheden gedragen. Want wie dat mag zien, zei Luther, die ziet dat zijn zonden niet meer op hemzelf liggen. Maar dat ze liggen op zijn dierbare Heere Jezus Christus. En Luther zei het op zijn eigen simpele wijze, die toch nog altijd aanspreekt. En daar liggen ze goed. Bij mij niet. Want ik kan er alleen maar mee omkomen. Maar daar liggen de zonden goed. Want daar worden ze weggedaan. Daar worden ze ondergedompeld. Daar worden ze weggedragen. Afgerekend. En voorgoed. En dan bent u toch met me al aangekomen bij het slot van de tekst. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Die lijdensweg van de Heere Jezus Christus. Dat is een zware lijdensweg. Waardoor er iets gebeurt met degene die hier spreken. Waardoor er iets gebeurt voor heel de kerk. De straf die hij droeg betekent hun vrede. En de striemen waarmee hij gekastijd werd, gekneusd werd, geslagen werd, dat betekent hun genezing. En laat het duidelijk zijn, gemeente, die twee grote vruchten van het lijden van Christus zijn allebei nodig. De vrede, wanneer ik door het geloof weten mag dat Christus Jezus mijn borg en zaligmaker is en voor mij heeft geleden en voor mij is gestorven. Maar ook de genezing. Want het is niet genoeg als we weten mogen door het geloof dat onze schuld verzoend is. En de vrede daarop mogen ontvangen. Nee, die zonde die in ons woont, die moet nu ook genezen worden. Die moet ook uitgeroeid worden. Die zonde moet gedood worden. Dus niet alleen schuldvergiffenis, maar ook de doding van de zonde. Of om het in de termen van de leer van de kerk te zeggen, niet alleen de rechtvaardiging, maar ook de heiligmaking. En hier ziet u dat de Heere Jezus Christus daar nu met heel zijn lijden borg voor staat. Dat hij daar nu voor zorgt. Niet alleen voor de vrede van de schuldvergiffenis. Maar ook voor de genezing van de dodelijke kwaal. Dat heeft hij in zijn bittere lijdensgang op zich genomen. Dat heeft hij gedaan. En dan komt de vraag zo ten slotte. Nu we deze woorden hebben uitgelegd, kennen wij daar nu iets van? Om als een schuldige het gezicht te mogen hebben op het lam. Al is het nog zo van verre, al is het door de nevels heen en al is het door de aanvechting heen, dat we toch door het geloof een blik mogen slaan op dat plaatsbekledende lam. Als we dat niet kennen, dan is het iets wat ons laat zien dat we nog leven buiten Christus. Zonder hem. En dan is het nodig in deze week van voorbereiding niet slechts om onszelf te onderzoeken, maar om tot de troon van de genade te vluchten en te smeken, Heere, leer mij mezelf kennen. Leer me u kennen. Leer mij Christus kennen. Want alleen in dat geslagen lam, in die borg die de ziekten en de ongerechtigheden op zich nam, daar is vrede en genezing in te vinden. Heere, doe dat ook aan mij. Jongelui, zul je het van de week niet vergeten. Ouderen. Om de kennis van Christus en om de kennis van deze borg te smeken. Want alleen in hem is het leven. En alleen in hem is de uitdelging en het wegdragen van de schuld. En hij kan het doen. En hij wil het doen. Want hij was de van eeuwigheid af bereidwillige. Zou zijn bereidwilligheid dan nu minder zijn? Zou hij dan nu niet bij machte zijn om jouw zonde, om uw zonde weg te nemen? Hij kan het doen en hij wil het doen. En als we nu iets van die lijdende borg mogen kennen, als een schuldig mensenkind op hem leerde zien, ook al is er nog zoveel wat er aan vragen overblijft, ook al is er misschien geestelijk nog wel veel wat niet opgelost is, buig voor hem neer en smeek of hij zichzelf meer en meer wil verklaren, wil uitstallen, wil laten zien en tot uw ziel wil spreken, opdat u hem mag zien in zijn middelaarschoonheid, opdat u hem mag zien als de grote vrede aanbrenger, opdat u hem mag zien als de grote genezer, op wie alle ziekten en zonden, schuld en plagen van heel zijn kerk waren. En als hij je dan zegt tot heel zijn kerk aanstaande zondagmorgen bij leven en welzijn: komt, doe dat tot mijn gedachtenis. Zouden dan allen die iets van dat wonder mogen kennen niet komen om in de kennis van hem en in de kennis van zijn schuld overnemende liefde versterkt en bevestigd te worden? Want hij is het die de zonde vergeeft. Hij is het die de ziekte en de krankheden kent en die ze liefderijk geneest. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u ons hebt willen schenken. We mochten het Leidensevangelie openen en we hebben er maar iets van kunnen zeggen, want wie zal de diepte van deze lijdensweg, van dit schuld en straf dragen, van dit dragen van de melaatsheid, van het uitgebannen zijn van voor uw ogen? Wie zal het kunnen verstaan? Heere, geef dat we vanmorgen iets van verstaan hebben. En dat we de noodzaak zien om u te leren kennen en onszelf te leren kennen en Christus te leren kennen. Schenk ons ontdekkend licht, opdat wij de diepte van onze verlorenheid zien. Maar ook opdat Christus aan ons ontdekt wordt. In al zijn middelaarsheerlijkheid. En dat hij, de gegevene, de komende, de betalende, ook dierbaar mag worden voor ons. Sterk uw kinderen, Heere. En wil u geven dat ze in de weg van het dieper leren buigen. Toch ook maar steeds meer mogen zien in hem. Die dat alles heeft willen doen. Die van het verderf hun leven heeft willen verschonen. En met goedheid en barmhartigheid hen heeft willen kronen. Die in de nood hun redder is geweest. Heere, schenk dat. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in duren tijd of hongersnood. 33 vers 10. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.